Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het te lezen schriftgedeelte en het te zingen op psalmen voor deze morgen noemen. Te lezen schriftgedeelte is Johannes 19, vers 8 tot 16. Johannes 19, vers 8 tot 16. Te zingen op psalmen, psalm 40, vers 4 en vers 5. Psalm 31, vers 9 en vers 10. Psalm 69, vers 14. Psalm 118, vers 13. We noemen nu nogmaals de zingen psalmen. Psalm 40, vers 4 en vers 5. Psalm 31, vers 9 en vers 10. Psalm 69, vers 14. Psalm 118, vers 13. Te lezen schriftgedeelte Johannes 19, vers 8 tot 16. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, sta ook dit morgenuur in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslachte tot geslacht, ja, tot in alle eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, zeven vrede van hem die is, en die was, en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente willen dan met elkander zingen van de 40ste psalm en daarvan het 4e en het 5e vers. Psalm 40, vers 4 en 5. Brandofferen, nog offer voor de schuld. Voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie ik kom, o Heere. De rol des boeks is met mijn naam vervuld. Ook het 5e vers, uw heileer, wordt door mij alom verbreid. Bedwing mijn tongenlippen niet. Gij weet het, Heere, die alles ziet. En wat er verder volgt in de 40ste psalm, daarvan het 4e en het 5e vers.
Thank you.
zitten wij vervolgen de schriftlezing waar we verleden week ook geëindigd waren. Johannes 19 vanaf vers 8 tot en met vers 16. Johannes 19 vers 8 tot en met vers 16. Maar vooraf luisteren met eerbied en ontzag naar de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstmaagd, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Amen. Toen Pilatus dan dit woord hoorde, werd hij meer bevreesd en ging wederom in het rechthuis en zeide tot Jezus: Van waar zijt gij? Maar Jezus gaf hem geen antwoord. Pilatus dan zeide tot hem: Spreekt gij tot mij niet? Weet gij niet dat ik macht heb u te kruisigen en macht heb u los te laten? Jezus antwoordde: Gij zoudt geen macht hebben tegen mij, indien het u niet van boven gegeven was. Daarom, die mij aan u heeft overgeleverd, heeft grotere zonde. Van toen af zocht Pilatus hem los te laten, maar de Joden riepen, zeggende: Indien gij deze loslaat, zo zijt gij des keizers vriend niet. Een iegelijk die zichzelf een koning maakt, wederspreekt den keizer. Als Pilatus dan dit woord hoorde, bracht hij Jezus uit en zat neder op den rechterstoel in de plaats genaamd Lithostrotos en in het Hebreeuws Gabbata. En het was de voorbereiding van het Paascha en omtrent de zesde uren. En hij zeide tot de Joden: Zie uw koning. Maar zij riepen: neem weg, kruis hem. Pilatus zeide tot hem: Zal ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoordden: Wij hebben geen koning dan een keizer. Toen gaf hij hem dan hun over, opdat gij gekruist zou worden. En zij namen Jezus en leidden hem weg.
Dan zal niet uw gaven worden ingezameld, dat zal zijn aan het einde van de kerkdienst bij de uitgang. Maar we willen wel zingen ter inleiding op de prediking van de 31ste psalm en daarvan het 9e en het 10e vers, waar David als een type van Christus zingt: mijn weerpartij, de zeer te duchten, verwekken mij als zaad en mijner buren smaad. Ben tot een schrik, mijn vrienden vluchten, daar zal mijn blamen lijden, mij op de straten mijden. Festien, ik ben als dood, in het hart vergeten, er wordt niet meer geschat dan een bedorven vat. Kor, hoeveel kwaad mij wordt verweten, waar zou ik veilig wezen? Ik heb van rondom te vrezen. Psalm 31, vers 9 en 10. Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte Johannes 19, waar wij lezen in vers 11. Jezus antwoordde: gij zoudt geen macht hebben tegen mij, indien het u niet van boven gegeven was. En waar wij lezen in vers 14b, dat Pilatus zegt: en hij zeide tot de Joden: zie uw koning. En dan horen we van Pontius Pilatus, voor Gods aangezicht gesteld, door Gods almacht gebruikt. Pontius Pilatus, voor Gods aangezicht gesteld, door Gods almacht gebruikt. Gemeente, we hoorden verleden week al hoe door de Joden, door de Farizeeën, de schriftgeleerden, Pontius Pilatus opgebracht was. Door de Heer Jezus opgebracht was voor Pontius Pilatus door de Joden. Ze hadden hem al berecht daar in het huis van Caiaphas. Ze hadden daar de beschuldigingen tegen hem ingebracht. En ze hadden niet anders dan de beschuldigingen tegen hem kunnen inbrengen dan dat het zo was dat zij moesten constateren dat hij alleen beleed had dat hij de Zoon van God was. Verder konden zij geen beschuldigingen tegen hem inbrengen. Maar ze wisten ook dat Pontius Pilatus door het alles niet overtuigd zou raken. En daarom hebben zij besloten om een andere beschuldiging voor Pontius Pilatus tegen de Heer Jezus in te brengen. Dat hij een oproerkraaier was, dat hij het volk aanzette tot opstand, dat hij een gevaar was voor het bewind van de keizer, dat hij zichzelf koning genoemd had en door het volk tot koning gemaakt wilde worden. Het was niet waar. De Heer Jezus had gesproken: mijn koninkrijk is niet van deze wereld. De Heer Jezus had ook betuigd en ook zo het volk er ook van verzekerd: geef des konings wat des konings is. Geef des keizers wat des keizers is. En Pilatus moest dat ook al spoedig constateren. Dat deze man met een hoofdletter voor hem gesteld een onschuldige was. Geen enkele bedreiging vormde voor de keizer, voor zijn bewind op aarde. Geen enkele aanzet had gegeven tot opstand. Pilatus wist van zijn onschuld en vele pogingen heeft hij daarna ondernomen om de Heer Jezus vrij te krijgen. Ten koste van Barabbas heeft hij gepoogd een dubbeltal op te stellen. Hij had de gewoonte om het volk der Joden iemand vrij te laten. Maar het was mislukt. Tegen al zijn verwachtingen in had het volk gekozen voor Barabbas, de misdadiger. En zo bleef Pilatus met de Heer Jezus staan. Hij wist niet wat hij met hem aan moest. Hij heeft van hem gemaakt een spotkoning. Om toch enigszins aan het volk tegemoet te komen aan hun wensen, heeft hem gegeeseld. Heeft ook op die wijze getoond aan hen hoe weerloos hij is en hoe onmachtig schijnbaar. En hoe zonder gevaar dat van hem niets te duchten was. En we eindigden verleden week ermee dat de Joden hadden gesproken: wij hebben een wet. Toen was het openbaar gekomen toch wel wat hun bedoeling was. Dat hij inderdaad geen oproerkraaier was, maar dat naar hun wet hij zou moeten sterven, omdat hij hun God gelasterd zou hebben. En het verrangen was dat zij hun eigen wet verdraaiden, want zou de Heer Jezus werkelijk God gelasterd hebben, dan had hij gestenigd moeten worden, maar ze riepen om zijn kruisiging. En zo, gemeente, zijn we aangekomen bij het gedeelte van vanmorgen. Pilatus weet, de Heer Jezus is onschuldig. Pilatus vreest het volk. Hij weet niet wat hij met die situatie aan moet. Hij wil zijn handen niet zwart maken. Maar hij vreest ook zijn positie. Hij vreest het tumult van de mensen. Hij voelt het oproer. Niet de Heer Jezus is degene die aanzet tot oproer. Dat zijn de Farizeeën, de schriftgeleerden. Dat zijn de overpriesters. Dat is de hoge priester. Dat zijn de priesters die het volk aansporen om te roepen: kruist hem. Pilatus kan er niet tegen op. En hij probeert tijd te winnen. Hij probeert als het ware te rekken. Hij zegt dan ook in vers 9. Van waar zijt gij tegen de Heer Jezus? Heel duidelijk weet hij met de situatie geen raad. Mogelijk zegt de Heer Jezus nog iets wat hij naar voren zou kunnen brengen om zijn onschuld te bewijzen. Of mogelijk zal hij iets zeggen waaruit inderdaad zal blijken dat hij hem kan schuldig stellen. En dat hij hem kan overgeven om gekruist te worden. Maar de Heer Jezus zwijgt. Hij spreekt geen woord. Hij sprak al geen woord toen hij stond voor Caiaphas. Toen de beschuldigden over hem kwamen. En hier spreekt hij ook geen woord. Koninklijk zwijgt hij. Borgtochtelijk. Hij weet dat het ene nodig is. Ik moet voor voldoening zorgen. Hij weet dat al deze dingen moeten geschieden naar de raad van zijn vader en naar het welbehagen van zijn vader. En bovendien, wat zou er te spreken zijn? Pilatus had al zijn onschuld betuigd en het volk had geroepen, hij moest gekruisigd worden. Zijn onschuld was bewezen en het stond vast dat hij die weg zou moeten gaan van Gabbata. Over de Via Dolorosa naar Golgotha. Opdat de raad van zijn vader vervuld zal worden. En het welbehagen van zijn vader door zijn hand gelukkig zou voortgaan. Pilatus bevalt het zwijgen van de Heer Jezus niet. En wijst hem ook op zijn macht. Pilatus staat in vers 10, zeide tot hem. Spreekt gij tot mij niet? Weet gij niet dat ik macht heb? U te kruisigen en macht heb u los te laten. Dat kan Pilatus, hij is wel overtuigd van de onschuld van de Heer Jezus, maar hij kan het niet hebben dat de Heer Jezus zwijgt. En hij laat de Heer Jezus ook als het ware zien dat hij de macht zou hebben om hem te maken of om te breken. Macht om hem vrij te laten, macht om hem te kruisigen, dat zijn lot ligt. In de handen van Pilatus, zou je dan niet moeten spreken? Zou je dan niet alles eraan moeten doen om zich vrij te krijgen en vrij te pleiten, zijn onschuld te bewijzen? Moet hij Pilatus dan niet serieus nemen, met eerbied gesproken? Ja, gemeente, wij zeggen dat ook wel eens. Iemand heeft macht om iemand te maken of te breken. Soms denken dat leerlingen wel eens van een leraar, dat is natuurlijk vaak ten onrechte. Maar soms kan het ook wel eens bij mensen het gevoel zijn in een bedrijf, en iemand die als het ware een leidinggevende functie heeft, een ondergeschikte, dat je het gevoel hebt dat je macht hebt over iemand. Of een persoon die niet geacht is, die niet zo bij de mensen in aanzien staat, dat we daar een buitenstaander, dat we daar macht over hebben om te maken of te breken. Wat is dat een kwalijke gedachte, wat is dat een zondige gedachte. En wat is dat een helse en wat is dat een goddeloze gedachte. En wat blijkt hier ook hoe Pontius Pilatus ook werkelijk ook een kind is van de vorst der duisternis. Hoewel hij overtuigd is van de onschuld van de Heer Jezus. Wat is het ook niet waar, gemeente. Want Pilatus heeft helemaal niet de macht om de Heer Jezus vrij te laten of te laten kruisigen. Hij heeft al niet eens die macht tegenover de scharen der Joden. Want daar is hij al een gevangene van. Het staat vast dat hij niet de moed heeft om tegen hen in te gaan. Het staat vast dat de wil van het volk zal moeten gebeuren. Al is dat dan het Joodse volk. En als hij dan een vertegenwoordiger van het Romeinse bewind. Hij vreest de mensen. En als ze de mensen vrezen. Als het om onze eigen positie te doen is, dan is onze macht al gebroken. En hij heeft zeker die macht niet tegen God. Want de raad des Heren zal bestaan. Wat hier gebeurt, dat de Heer Jezus in zijn onschuld toch overgegeven zal worden om gekruisigd te worden, dat is al van eeuwigheid af besloten. Dat zijn al de gedachten geweest des Vaders. Die heeft uitgedacht in het nooit begonnen eeuwigheid. O, die gedachten zijn niet uitgedacht, die gedachten zijn er altoos geweest. Zijn eeuwige raad waar geen begin is, de gedachten van ontferming over een volk verloren. Ze kennen geen begin en geen einde. En in die eeuwige vrederaad heeft de Vader raad gehouden met zijn Zoon. Gesproken over zijn heilsplan. Het ontvouwt. Hem aangewezen, gij zijt mijn Zoon. Heden heb ik u gegenereerd. Ik heb het gezworen, het zal me niet berouwen. Gij zijt hogepriester tot in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En dat de Heer Jezus, als de Zoon, de eeuwige Zoon van zijn Vader, toen nog niet geboren, gesproken, zie ik kom. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te voldoen. Eer één mens geboren was, stonden deze dingen al bij de Heere vast. Onschuldig lam zou geslacht moeten worden. En daartoe moet alles ook mede dienen ten goede. Dat de raad des Heeren zal bestaan. Dat zijn welbehagen vervuld zal worden. Daar moest Augustus de volkstelling toe houden. Omdat de zaligmaker geboren zou worden in Bethlehem. Daartoe moesten de farizeeën schriftgeleerden besluiten. Dat de Heer Jezus gekruisigd moest worden. Daartoe moest Judas hem verraden. Daartoe moest Pilatus de onschuld van de heiland betonen en toch hem overgeven tot zijn kruisiging. Gemeente, is dat niet aangrijpend? Heeft de Heer Jezus zijn discipelen er niet tevoren op gewezen dat al deze dingen zouden gebeuren? Dat de Zoon des mensen veel zou moeten lijden en overgegeven zou worden om gekruisigd te worden? Heeft dit later niet uit de schriften van het Oude Testament dat ook bewezen tegenover de Emmausgangers? Dat neemt niet weg dat ieder mens wel zijn volle verantwoording draagt voor zijn daden. De Heer Jezus zei van Judas bijvoorbeeld, de Zoon des mensen moest overgeleverd worden. Maar wee degene die hem verraden, zou het waren beter dat hij niet geboren ware. En dan zegt de Heer Jezus tegen Pilatus, hij stelt hem voor het aangezicht van zijn Vader. Als Pilatus tegen hem zegt, weet gij niet dat ik macht heb u te kruisigen en macht heb u los te laten? Jezus antwoordde, gij zoudt geen macht hebben tegen mij, indien het u niet van boven gegeven was. Die mij aan u heeft overgeleverd, heeft grote zonde. Ja, daar is meer zonde. Bij de farizeeën en de schriftgeleerden, zij doen het moedwillig. Pilatus gevoelt nog het onrecht. Maar vreest de mensen, vreest zijn eigen leven en zijn eigen positie. Maar hij wordt door deze woorden van de Heer Jezus voor God gesteld, voor Israëls goed. Voor de Vader van de Zoon. Hoe alle macht gegeven macht is. Ook de macht van de Romeinen. Om de Joden te onderdrukken. De macht van Augustus om het volk te laten tellen. De macht van Pilatus om hier de Heer Jezus over te geven tot kruisiging. En dat moest natuurlijk ook door een Romein gebeuren. Er kon nooit een Jood besluiten tot een kruisiging. Die kon alleen besluiten tot steniging. Maar hier moest een Romein besluiten tot de kruisiging. Dat was de dood die de Romeinen wel kenden. De Joden niet. Het is alles omdat de raad van God vervuld zal worden. Pilatus, u staat onder de macht van God. U bent een instrument in zijn hand. Al blijft u zelf verantwoordelijk voor uw daden. U staat onder God. Elk mens staat onder God. Alle macht is van God. Gemeente, Pilatus valt zelfs onder de macht van de Heer Jezus tegenover wie hij zei, ik heb de macht om u vrij te laten, om u te laten kruisigen. Want in Colossense 1 vers 16 staat dat apostel Paulus schrijft door de Heilige Geest geïnspireerd. Door hem, Gods Zoon, zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn. Die zienlijk en die onzienlijk zijn. Het zij tronen. Het zij heerschappijen, het zij overheden, het zij machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. De Heer Jezus is niet in Pilatus' hand. Nee, Pilatus is uiteindelijk in Gods hand. Zelfs in de handen van de Heer Jezus zelf. O, hij zou maar met de adem van zijn lippen hoeven te blazen. Om hem te doden. En hij zou maar één wenk hoeven te geven. Of de hemelse weerlegers zouden komen om hem te vrijen, om voor hem te strijden. Elke macht van God en aan de Heere verantwoording verschuldigd. O vrijt Gods dienares ons ten goede. O, wat mag dat hier een diepe betekenis gegeven. Later zal hij eerst ook betuigen. Mij is gegeven alle macht in hemel en op de aarde. O, waar de elementen gehoorzaamden. Waar hij stond boven leven en dood. Pilatus, o, wat meent hij? Door deze woorden van de Heer Jezus wordt Pilatus gesteld voor het aangezicht van God. En wat mogen we daar nou uit leren? Wel, gemeente, in de eerste plaats is dat een grote troost. Dat door alles heen Gods raad zal bestaan. Ik zal mijn welbehagen doen. O, dat zien we hier. Waar het gaat om het verwerven van de zaligheid en van het heil. Maar het gaat ook om de schenking van het heil en om de uitbreiding van Gods koninkrijk. Het loopt de Heere niet uit de hand. Ook niet in onze dagen. Hij gaat voort met zijn werk. Het staat volkomen vast voor het woensdagavond. Het einde is nabij. De Heere zal zijn huis bouwen naar het gemaakt bestek. Er zal geen klauw achterblijven. Niet één van de die de Vader verkoren heeft van eeuwigheid zal niet zalig worden. Maar ook dat andere, het einde van de goddeloze, het is gewis. Er zal een einde komen aan alle ongerechtigheid. De vorst der duizend zal eeuwig moeten zwijgen. Zelfs in het aangezicht van zijn eigen sterven. Wanneer Jezus toch naar de menselijke natuur zo voor vreesde, we zagen het in de hof. Zegt hij dan ook, gij zoudt geen macht hebben tegen mij, indien het u niet van boven gegeven was. Pilatus neemt de beslissing niet. Nee, de beslissing ligt in de eeuwigheid. Mijn zoon, zie ik kom. En de strijd is al veel eerder gestreden. Daar in de hof, toen de Zoon Gods het sprak. En het ook getuigde tegenover zijn vader. Niet mijn wil geschieden, maar uw wil geschieden. Er mag een troost zijn, gemeente, ook de wereld waarin we leven. Juist ook nu, de omstandigheden, de tijd waarin we leven. De gevaren die ons omringen. Ons persoonlijk leven. Dat niets kan geschieden buiten de wil van God om. Dat maakt ons niet onachtzaam. Dat maakt ons te meer voorzichtig. Uiterst voorzichtig. Maar ook in die wetenschap ging haar van het hoofd gekrenkt. En voor de kerk mag er de bijzondere troost zijn. Dat de Heer ze bewaart als de appel van het oog. O, heeft de Heer eerder, maar één dag eerder. In het hoge priesterlijk gebed voor zijn kerk gebeden. Tot zijn vader dat hij ze zal bewaren. Hij heeft ze in de bewarende hand van zijn vader overgegeven. Maar gemeente, is niet alleen een troostrijke kant. Als Pilatus gesteld wordt voor Gods aangezicht, dat is ook een andere kant. Hoewel er geen ding geschiet, dat het hoogbevel van Sire mond, is de mens wel ten volle verantwoordelijk. En door deze woorden wordt Pilatus er ook bij bepaald. Zijn macht is van God, maar hij moet ook aan God verantwoording afleggen. Op welke wijze hij die macht gebruikt heeft. Pilatus wordt gesteld voor de Allerhoogste God. Door deze woorden van de Heer Jezus. Aan wie hij rekenschap moet afleggen. Zoals ieder mens voor God komt te bestaan. Iedere mens door de Heer wordt geoordeeld. Dat geldt Pilatus. Dat geldt Judas. Dat geldt de Farizeeën en schriftgeleerden. Dat geldt al het volk der Joden. Die geroepen hebben, kruisigd hem. Ze kunnen niet zeggen, een ander zei dat ik het moest zeggen. Het is uit hun eigen mond voortgekomen. En de Heer Jezus wijst daar ook op in die woorden die mij aan u heeft overgeleverd, heeft groter zonde. Gemeente, beseffen wij dat ook. Dat het woord des Heeren, als we dat lezen, ons stellen, ons brengt voor het aangezicht van God. En dat ook de prediking dat is, dat een mens gesteld wordt voor het heilig en het levend aangezicht van God. Dat we gebracht worden voor de rechte stoel van God. Als de prediking gezegend wordt door de Heer, door woord en geest. O, dan wordt een mens op aarde gesteld voor de rechte stoel van God. Dan is daar het levende besef dat we de Heer een rekenschap verschuldigd zijn. Dat we voor de Heer moeten buigen. Dat ons oordeel in zijn handen ligt. En dat eens al de vijanden van God en zijn Zoon gesteld zullen worden. Tot een voetbank van zijn voeten. Dat gebeurt hier door de Heer Jezus bij Pilatus. En eens, dat moet ook vanmorgen verkondigd worden. Heeft Pilatus rekenschap moeten afleggen. Ook hierover zijn, we zouden zeggen, zijn slappe gedrag. Zijn angst voor de mensen. Hij had de onschuld betuigd. De Heer Jezus toch overgegeven. En zo zullen ook wij, zo zegt de Heer in zijn woord, rekenschap moeten afleggen over alles wat wij gedaan hebben en gedacht hebben en gesproken hebben, het zij goed, het zij kwaad. Alles zal eens terugkomen in ons leven, van ons leven. Wanneer we gesteld worden voor de Heer in het uur van ons sterven. En wanneer we gesteld zullen zijn voor het aangezicht van deze koning die zal wederkomen. Om als rechter van levenden en doden de schapen van de bokken te scheiden. En nou is de vraag ook vanmorgen. Ach, bent u en ben jij al gesteld geworden. Voor het aangezicht van God door de prediking. Of thuis door het lezen van de Bijbel. Door de krachtige werking van het geest. Die overtuigt aan zonde, gerechtigheid en oordeel. Hebben we gezien in ons leven. Dat we rekenschap moeten afleggen. Dat het leven door zonde gebroken moet worden. Dat er schuld is die verzoend moet worden. Heeft ons dat verbonden aan de troon der genade. Heeft ons dat op de knieën gebracht voor de Heer. Heeft u dat uitgedreven. Tot deze. Borg en zalig maken die staat voor Pilatus. En die zo aanstonds aan het kruis zal lijden, zal sterven, zal roepen, het is volbracht. Als die enige borg en middelaar, om tot hem de toevlucht te nemen, te schuilen achter zijn bloed, te smeken om genade. Ach, zult u de Heer vragen, dat hij dat wil werken door zijn woorden, door zijn geest. En u leidt er zo sterk op. Dat deze woorden die de Heer Jezus spreekt tegenover Pilatus inderdaad zijn uitwerking hebben. Want we lezen in vers 12 dat er dan staat. Van toen af zocht Pilatus hem los te laten. Pilatus heeft het begrepen, die woorden. Ze hebben zijn uitwerking niet gemist. Hij voelt het aan. Hij heeft niet de macht. De macht is van God gegeven. En aan God is zijn verantwoording verschuldigd. Van toen af zocht Pilatus hem los te laten. Hij voelt het aan. Hij zal zich schuldig maken aan onschuldig bloed. Het is onrecht wat hier gebeurt. Maar gemeente, we moeten ook zeggen. Dat ook heel duidelijk blijkt dat het een tijdelijk besef is. We zouden bijna zeggen het is een tijdgeloof geweest, een heel kort tijdgeloof geweest. Een mens kan lijken te veranderen. Een mens kan dingen lijken te beseffen. Dat kan ook in onze dagen zo zijn. Dat we denken, nu verandert er zoveel in de wereld. Nu ligt alles zo stil. Nu loopt alles zo vast in de samenleving, in de maatschappij. Nu komt alles ook zo in nood in de economie. Dit zal toch wel de wereld veranderen. Je zal toch wel de mensheid veranderen. Zou het waar zijn, gemeente? Leert Gods woord en de geschiedenis ons niet. Als mensen gedacht hebben in de Tweede Wereldoorlog, 5 jaar duurde dat. Wij hebben daar geen besef van. Misschien dat de ouderen daar wel weer wat aan herinnerd worden. Dat duurde 5 jaar. En wij zijn ook 2 weken in een, we zouden zeggen, een zekere isolatie terechtgekomen. Maar heeft dat nou Nederland werkelijk blijvend veranderd? Wat het volgeslacht heeft meegemaakt, heeft dat werkelijk ook zijn uitwerking gehad op het nageslacht? Heeft dat beslag gelegd? Kunnen we dat zeggen? Het virus wat nu rondgaat, wat mezelf tot een potentieel gevaar maakt voor een ander en een ander voor mij. Van we werkelijk niet weten van welke kant de dreiging kan komen. Zou dat de mensen veranderen, misschien wel tijdelijk. Als we al die berichten horen, zoveel besmettingen. Zoveel mensen die sterven. En zoveel ook die berichten dat wel een groot deel van het land uiteindelijk de besmetting zal krijgen. Al is het dan over een langere periode. Zou dit de mensen veranderen. En dat we nu niet naar de kerk kunnen. Thuis meeluisteren, zullen de mensen het dan niet gaan waarderen? Ontberen doet toch waarderen? Ach, gemeente, zo is het zo vaak gedacht. Maar we denken aan de kinderen is als in de richterentijd, waar er nood was, riepen ze tot de Here. Maar waar de nood weer voorbij is, ging het oude leven verder. In onze kerk hebben we het rond 2004 wel gedacht, wat ons nu overkomt. Maar enkele jaren later, ach, komen mensen ook in dezelfde kerk soms weer tegenover elkaar te staan. We kunnen in gevaar zijn, de Heere aanroepen. We kunnen geloften doen. Een preek kan ons uit de slaap houden. Een tijdelijke verandering teweeg brengen. Maar door woord en geest moet ons hart vernieuwd worden. We moeten wederom geboren worden. De Heere zegt in zijn woord, we moeten van dood levend gemaakt worden. En dat gaat veel dieper en verder dan enkele indrukken. We moeten uit die stam van Adam overgebracht worden. Overgeplant in de Heer Jezus Christus als de wijnstok. En we zien bij Pilatus dan ook, het houdt geen stand. Even is er een besef als hij op de Heer Jezus ziet en hoort spreken. Maar kort daarna hoort hij die joelende menigte. Ze voelen de aarzeling bij Pilatus. Die Joden riepen, zeggende, indien gij deze loslaat, zo zijt gij des keizers vriend niet. En indien gij zichzelf koning maakt, wederspreekt de keizer. Ze zijn weer teruggehoord bij een oude beschuldiging. Even tevoren hadden gezegd, wij hebben een wet. Godslastering, dat laat ze zo weer los. Hij heeft zich koning genoemd. Hij is een oproerkraaier. O Pilatus, denk aan uw positie. U laat toe in uw bewind dat er tegen de keizer van Rome opstand wordt aangekweekt. Dat er één is die zich koning noemt. Terwijl er maar de keizers die wij moeten dienen. Pilatus voelt zijn eigen positie in gevaar komen. Ze zullen over hem klagen. Er zal het gerucht rondgaan dat er in Jeruzalem oproer is gegaan. Geweest en dat hij niet kordaat is opgetreden en dat het ging om het feit dat iemand zich koning noemde. Gemeente, zien we ook ondertussen hoe Pilatus geen enkele achting geniet onder het volk der Joden. Hij moet dan wel beslissen over de kruising van de Heer Jezus. Maar zij laten helemaal het oordeel niet aan hem. Hij wordt gemanipuleerd. Hij is een instrument. Hij is een gebruiksvoorwerp in hun handen. Wat een onrecht. Pilatus al eerder geconstateerd. Dat de Heer Jezus helemaal niet een koninkrijk op aarde wilde aanrichten. Hij had het volk ook getoond. Dat er nou van hem geen kwaad te duchten was. Maar Pilatus vreest toch meer zijn eigen positie dan dat hij de Heere vreest. Hij is veel meer bang voor zijn positie, voor zijn hachje, voor zijn lichaam, voor zijn staat. Dan dat hij vreest voor zijn ziel die de Heere kan verderven. Hij vreest meer de mensen dan God. Er is meer de liefde tot zichzelf dan tot de God van Israël. Daar is geen liefde toe. En wat wordt het hier duidelijk? Die mij belijden zal voor de mensen, zal ik belijden voor mijn Vader in de hemel. Maar wie mij verloochenen zal voor de mensen, zal ik verloochenen voor mijn Vader in de hemel. Als Pilatus had betuigd, ik vind geen schuld in hem, ik laat hem vrij. Ja, het moest ook gebeuren. De Heer Jezus moest overgegeven worden. Maar wat als daar een getuigenis van uitgegaan? Dan was de Heer Jezus toch gekruisigd geworden. Want de raad des Heeren zou moeten bestaan. Maar het was hem, het had hem inderdaad zijn positie op aarde gekost. Het was hem tot zaligheid geworden. Hoe is dat bij ons gemeente? Denken wij ook niet zo vaak aan onze naam, aan onze eer, aan onze positie? In onze familie, in de straat, in de samenleving, op het werk, in de kerk. Er waren ook onder de schriftgeleerden die de Heer Jezus in het verborgen wel lief hadden, maar dat niet durfden te belijden, om hun plaats in de synagoge niet te verliezen. Hoe kunnen ook wij het van binnen wel weten, maar het oordeel van de mensen vrezen? Hier ging het zelfs om het oordeel van kerkmensen. Het zal niet in. Wat kunnen we het oordeel van kerkmensen vrezen? Ik denk dat dat veel gebeurt. En dan verliezen wij inderdaad niet onze naam op aarde. Maar we zullen eeuwig buiten staan. We zullen niet ingaan. Dan zal de Heere ons verloochenen. Zalig worden is verlost worden uit de hand van de boze. Zalig worden is verlost worden van onszelf, ons leven verliezen. Zalig worden is afgebracht worden van de mensen. Aan de Heer alleen verbonden worden. En die discipelen dan. Zij hebben toch ook hun meester verloochend. Ze hebben hem niet geloochend. Verloochend Petrus, de andere die Jezus verlaat. En Nicodemus, hij kwam toch ook eerst uit vrees voor de Joden in de nacht tot de Heer Jezus. Maar toch horen we later dat Nicodemus openbaar komt. Als hij er toch over spreekt, als de Heer Jezus wil veroordelen, dat er geen proces is geweest, dat hij toch zegt, zo mag het niet. Dat hij toch openbaar komt, door bij de begrafenis van de Heer Jezus aanwezig te zijn. En Petrus heeft zijn meester verloochend. Maar hoe bitter weende hij. En hoe bedroefd waren de anderen. Dat ze hun belofte aan de Heer niet gestand hadden gedaan. Waren weggevlucht. Toch leefde in hun harten de liefde. En later, enige weken later, zouden ze met gevaar voor eigen leven spreken van de grote werken Gods met Pinksteren. Dan is hun vrees geweken. En het grootste gevaar beleiden ze de naam van hun koning. Herkent het. Ook iemand die de Heer in waarheid lief heeft, die de Heer niet kan missen. Ook iemand die de Heer mag bedoelen, kan hem verloochenen, kan hem verlaten, maar oh, wat voelt hij zich dan ellendig daarna? Wat voelt hij zich dan diep bedroefd? Wat voelt hij zich dan verlaten? Oh, wat is het dan een naar gevoel? En dan wilt het ook meteen rechtzetten. Dan brengt dat op de knieën. Dan geeft dat een droefheid. Dan blijkt er toch de liefde. Dan is toch de geest niet geweken. Omdat hij, en dan zal het wel zijn die wij ontrouw zijn. Hij is getrouw. Die het zegt tegen zijn kerk. Ik heb voor u gebeden. Dat uw geloof niet ophoudt. Pilatus gemeente heeft er alles aan gedaan. Om de Heer Jezus vrij te krijgen. Met behoud van zichzelf. En daar zit hem net de kneep. En de Heer Jezus zegt dat we onszelf moeten verliezen. Alle pogingen van Pilatus zijn spaak. Om de Jezus vrij te krijgen ten koste van Barabbas. Door hem te geeselen. Tot een spotkoning te maken. Er blijft niets anders over. Dan de heiland voor te brengen. En over te geven tot kruisiging. Veel tijd is er ook niet meer over. Het is de voorbereiding van Pascha. Morgen zal de Sabbat er zijn. Over enkele uren al overmorgen het Pascha. Dat is omtrent de 6e uur, bijna 12 uur 's middags. Het heeft de Joden lang genoeg geduurd. Zo lees dat Pilatus op zijn rechterstoel de Heer Jezus voorbrengt. Daar staat de heiland op Gabbata. Wellicht hoopt Pilatus nog op een wonder. Nee. Er is een massa hysterie ontstoken. We zeggen in onze dagen wel eens, er breekt een hype los. Nou, dat is niet nieuw hoor. Dat zien we hier al. Eén de ander steekt aan. Het is niet meer in de flis terug te brengen. Het gestook van de mannen van het Sanhedrin, de boze, hij bezet genomen van hun harten en lijkt de overwinning te halen. Hoor het roepen, neem weg kruisen. O, kun je het ons voorstellen. Wat hebben ze toch tegen de Heer Jezus? Welke bezwaren kunnen ze toch tegen hem inbrengen? Hij heeft toch alleen maar goed gedaan. Hij heeft toch alleen maar het behoud van de mensen gezocht. Tot een behoud gepredikt. Hij heeft hen willen bijeenvergaderen gelijken hen haar kikkers. Alleen maar de zieken geholpen. De doden levend gemaakt. Het woord van zijn vader gepreekt. Wat kunnen ze toch tegen hem hebben? O, gemeente, dat geldt toch ook voor ons. Wat hebt u en jij toch tegen hem? Die ons zo menigmaal heeft geroepen. Zo vaak hier in de kerk mogen zitten, in de kerkbank. Zo vaak die liefelijke nodiging, die ernstvolle vermaning. De Heer die uw dodelijke dag niet begeerde, nog uw behoud wilde zoeken, de ernst en de liefde. Maar het is ook wel duidelijk waar de ergernis der Joden uit voortkomt. Ze wilden wel een aartskoning kwijt, ze wilden ook wel de zaligheid. Maar waar de Heer Jezus over sprak, stond hen niet aan. Dat ze een ander vaderland moesten zoeken. Dat het niet hier beneden was. Dat het hier beneden op aarde voorbij gaat. Dat hij sprak van bekering, van vergeving. Van wedergeboorte. Daar wilden ze niet van horen. Ze wilden behouden worden met behoud van zichzelf. Ze wilden nog wel hun best doen om vroom te zijn. Ze wilden niet als een verloren zondaar, als een goddeloze worden gerechtvaardigd. Ze wilden niet bekeerd worden. Niet schulden naar een zondaar voor God worden. Niet hun eigen leven verliezen. Niet sterven aan zichzelf. Niet een walging van zichzelf hebben. Ze wilden op hun troon zitten. En de Heer predikte hen dat ze van hun troon af moesten komen. En voor de Heer moesten buigen in het stof. Daar wilden we niet van weten. Niet weten van oordeel, van genade, van recht en van genade. Maar daar zit het ook bij ons op vast. Het evangelie van het kruis. Daar wordt genade. Van waar het blij ontmoet de vrede met een kus van het recht gegroet. Een mens wilde niet van weten. Neem weg. Neem weg. Kruisen. En dan zegt Pilatus, zal ik uw koning kruisen. Waarom zegt hij dat? Zou het niet daarom zijn? Omdat hij hen ermee confronteert dat zoveel hem eerst hebben nagelopen om de wonderen die hij deed, hopende dat met hem een koninkrijk op aarde zou aanbreken. En hoe kort was het nog maar geleden? Dat ze hem hadden onthaald. Hosanna, gezegend is hij die daar komt in de naam des Heren. Met de palmtak in hun handen. Zal ik uw koning kruisigen. Geweten blijkt hij niet. Hoe deze heidense Romein door God gebruikt wordt. Door de almacht van God gebruikt wordt. Om het volk te stellen voor deze koning. Zelf is hij door deze koning gesteld voor God. Maar door de almacht van God wordt hij gebruikt. om het volk te stellen voor deze koning, zal ik uw koning kruisigen. En dat dan ook zal zijn, dat we lezen in vers 14, zie uw koning. Nu moet er een antwoord koning, zie uw koning, zal ik uw koning kruisigen. Wat denken zij van de Christus, wat zeggen ze van hem, wat beleiden zij van hem. Gemeente, voelt u aan, het kan nog. Waar de psalmen van zongen, dat kon toen nog. Terwijl hij uw Heere is, zo buigt u voor hem neder. Zie uw koning, wat zal ik uw koning doen, het kan nog. Kus dan de zoon van ouds u toegezijd. Welzalig zij die naar zijn reine leer, in hem hun heil en hoogst geluk beschouwen. Die Sion's vorst erkennen als hun Heere, welzalig zij die vast op hem betrouwt, kan nog. Dat ze het zouden zingen. Gezegend is hij die er komt. In de naam des Heer, die grote koning tot ons komt, is Heere na. Pilatus als een middel. In de almachtige hand van God zonder het zelf te weten. Zie uw koning. Wat zal ik uw koning doen? Het was nog niet te laat. Dat was het ook niet voor de moordenaar. Die sprak, Heere, gedenk mij er. Als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Straks, na zijn sterven, zal de aarde beven, de rotsen scheuren. De voorhangsel zal in de tempel zal gescheurd worden. Dan zal de hoofdman beleiden, waarlijk, deze mens is Gods zoon. Straks, over 7 weken zal Petrus op het Pinksterfeest de scharen voorhouden. Zo heeft God hem dan tot een Heeren Christus gemaakt. Nou, om deze Jezus die gij gekruist hebt, zie uw koning. O gemeente, dat vraagt om een antwoord. Het antwoord komt diep aangrijpend. En het is niet het antwoord van het volk. Nee, daar gaan nou de blinde leidslieden, de ambtsdragers, de overpriesters. Het volk in voor de overpriesters. En dat waren de voormalige hoge priesters. Je had natuurlijk maar 1 hoge priester. De overpriester bestond niet, maar dat waren nou zij die hun ambtelijke waardigheid van de Heer ontvangen voor geld hadden verkocht. En die toch nog in aanzien stonden bij het volk. Een zelfgemaakte functie. De overpriesters antwoorden. Wij hebben geen koning. Dan de keizer. Petrus verloochende de Heer Jezus. Tot zijn grote droefheid. Maar hier wordt Gods zoon geloochend. Geloochend. Dat hij de zoon van God is. Dat is de zonde tegen de Heilige Geest ook. En gelogend ook dat de God van Israël koning is. Daniel en zijn vrienden wilden voor geen aartsvorst buigen. Israël beleed, uw God is koning. En waar ze een koning van de Heer kregen, dan zeiden, mochten ze het beleiden. Dat het onze koning is ons van Israëls God gegeven. Achter die koning zagen ze ook de koning der koningen. En de Heer der heren. Maar hier blijkt dat de overpriesters geen verwachting hadden van de komst van de Messias. Hier blijkt dat de overpriesters in al hun godsdienst Israëls God niet bedoelden. Als het zo ontzagwekkend uitroepen, wij hebben geen koning dan de keizer. Maar ook Daniels vrienden voor in de vurige oven werden geworpen. Dat wordt hier nou door de kerk van Israël beleden. De keizer dienen wij en die eren wij en daarvoor buigen wij. O gemeente, hoe kunnen, en dat mag wel ook der ambtsdragers toe. Een vrees zijn houden we. Zijn we niet blinde leidslieden. die mensen van de Heer Jezus afhouden. De Heere niet dienen. Ach, moet vanavond, vanmorgen vanuit de tekst gesteld worden. Niemand van de Heer zou afhouden. En te zijn voorgaan een vals spoor van de Heer Jezus af. In een godsdienst die geen godsvrucht is. Maar de Joden konden zich niet verschuilen achter de overpriesters. We kunnen ons niet verschuilen achter enig mens op aarde. De vraag komt thuis en hier naar ons allen toe. Wat dunkt u de Christus? Want dat is de prediking. De prediking is een gesteld worden voor het aangezicht van God. Maar de prediking is ook die prediking die Pilatus ongedracht moest brengen. Ziet uw koning, verheug u zeer, gij dochter Sions. Juich, gij dochter Jeruzalem, ziet. Uw koning zal u komen. Rechtvaardig, en hij is een heiland, arm en rijdt op een ezel, op een veulen, jong, der ezelingen. In Jesaja 52 lezen wij het van de verkondigers die het goede doen horen. Uw God is koning. Jans de Doper predikt het. Zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Petrus zou de schare voorhouden. Zo heeft God hem tot een Heeren Christus gemaakt. Aan deze Jezus die gij gekruist hebt. Ach, dat is de vanmorgen zo een antwoord. Als er één antwoord geeft, dat ook een antwoord. Buigen we voor hem neer. Of leven aan hem voorbij. Zonder dat we misschien wel hardop uit op kruisigt hem. Maar dat we toch op hem geen acht slaan. Toch hem niet benodigen. Toch hem niet beminnen. Het is één voor beide. Of we verachten zijn boodschap dat we deze wereld moeten verlaten. We verachten zijn boodschap waarin spreekt van bekering, van vergeven, van wedergeboorte. Of we komen met onze aardse verdorven hart. Met ons onbekeerlijke hart. Met de zonde schuld van ons leven. Aan zijn gezegende voeten. Heere, gedenk mijner. Heere, ontferm u mijner. Heere, was mij en reinig mij. Hoe is dat in uw leven? In jouw leven? Zulke. Worden zalig, zulke worden hem geholpen. Zulken geeft hij ook op zijn tijd de wijze te geloven. Dat hij een koning is. Een borgen middelaar. En wie de verzoening is met de Vader. Ten slotte lezen wij hoe de Heer Jezus werd overgegeven. En zijn weg leidde. Gaat hij als een machteloze nee. In de wetenschap. Dat zijn Vader alle macht heeft. Dat alles aan hem onderworpen is. Maar hij laat zich voeren, meeleiden. Om de strijd aan te binden met de boze. Om de kop van de slang te vermorzelen. Om zonde dood en hel en graf te niet te doen. Hij laat zich leiden. Uit liefde tot zijn Vader om aan zijn gerechtigheid te voldoen. Aan zijn eisen. Zijn toren te stillen uit liefde tot zijn kerk. Dat vanmorgen avondmaal geweest. Normaal gesproken. Ach, dat is nooit normaal. Maar dan denk ik aan die woorden uit het formulier. Hij liet zich binden. Wat hij ons zou ombinden. Hij moet voor voldoening zorgen. Ach, dat er nog een vluchten tot hem gevonden zou worden. Om door hem geholpen te worden. Verlost te worden van uw bange zielennood. Van die banden van zonde en dood. Zijn koninkrijk worden uitgebreid. En nog parels zouden worden gehecht. Aan de middelaars kroon van koning Jezus. En het welbehagen van zijn Vader. Door zijn hand gelukkiglijk zou voortgaan. Amen. Gemeente, willen we dan zingen na de prediking van Psalm 69 vers 14. Gij hemel, aard en zee, vermeldt Gods lof. Op Psalm 69, vers 14. Psalm 118, gemeente, vers 13 is de slot. Psalm 118, vers 13. gaat dan heen in vrede, ontvangt de zegen des Heren, de Heren zegene u en hij behoedt u, de Heren doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u zijn vrede. Amen.